Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks die recent gestart is over de mysteries van de rozenkrans, gebracht door priester Daniel de Witte. Ook vandaag spreekt hij ons nog verder over het Onze Vader en het Weesgegroet, bij wijze van inleiding op de rozenkrans.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn bezig met een catechese-reeks over het rozenkransgebed. En in een paar vorige uitzendingen heb ik geprobeerd iets te zeggen over het Onze Vader. We bidden tot het Onze Vader dat Gods Rijk zal komen, dat zijn wil zal geschieden en dat zijn naam geheiligd zal worden. Komt erop aan dat er weer een rijk is, een gebied op aarde, waar God God kan zijn en waar wij kinderen van God kunnen zijn. En dat moet uitdijen over heel de wereld. Dat rijk was Israël, dat was in Jezus' tijd nog verdeeld. En Jezus bidt om de eindtijdelijke vereniging van dat rijk. Dat rijk, ja, dat zal vervangen worden door de kerkgemeenschap. Daarover gaat het eigenlijk. De kerk wordt dat nieuwe rijk van God, dat nieuwe concrete gebied, die gemeenschap waarin Gods wil wordt gedaan, waarin Gods naam wordt geheiligd, waarin Gods rijk komt. En dan in een tweede reeks beden in het Onze Vader gaat het over geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Ja, want dat was in die nieuwe gemeenschap levensnoodzakelijk. Namelijk dat de leerlingen die altijd met Jezus onderweg waren, 's avonds een onderdak vonden en wat proviant mee kregen voor de volgende dag, zodanig dat ze hun tochten konden volhouden, hun zendings- en hun missietochten. En voor ons is dat ook belangrijk, dat wij als wij bezig zijn met het Rijk der Hemelen en met de kerk en met het beleven van ons geloof, dat we altijd ook voldoende materiële dingen hebben, zodat we kunnen leven en dat de kerk ook kan leven. Daarover bidden wij, als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. We bidden ook over om genoeg priesters te hebben, om iedere dag de Eucharistie te kunnen bijwonen. Dat zit er allemaal in. En ook dat we iedere dag genoeg zouden hebben, iedere mens eigenlijk op aarde, dat er niemand honger moet lijden. En heel belangrijk is ook die andere bede, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben, zegt Matthäus eigenlijk al. De eerste leerlingen, als zij Eucharistie vierden, hadden hun medemensen al vergeven, als er iets was, voordat ze Eucharistie vierden. En we hebben ook altijd naar al iets van overgehouden. Als wij de Eucharistie beginnen, dan beginnen we met de schuldbelijdenis. En godsdienstpsychologen, zoals Anton van der Hoot in de tijd, of die vond dat denk ik echt niet goed, die zegt, die begint de mis met tegen de mensen te zeggen, beleid je onze schuld, dat is psychologisch niet verantwoord. Ja, maar de mis is niet een psychologische bedoeling. De mis gaat over een ontmoeting met God. En we kunnen geen eredienst vieren als we met iemand in ruzie liggen. De profeten in het Oude Verbond hadden al die bezorgdheid dat de sociale verhoudingen juist moesten zijn voordat je een offer kon brengen. En Jezus maakt dat nog concreter. Als iemand iets tegen je heeft, moet er voor jij niet zijn dat die iets tegen een ander heeft. Je moet dat eerst met die ander in orde maken voordat je Eucharistie kunt komen vieren. De Eucharistie heb ik ooit gelezen in een mooi boekje in een seminarie van een orthodoxe priester, een zekere Smeeman, die zei in dat Eucharistie begint wanneer je van thuis vertrekt, dan moet je zien dat je al in de juiste gesteltenis bent om God te ontmoeten, om Jezus te ontvangen. De Eucharistie begint niet in de kerk als je daar binnenkomt en een kruisteken slaat met uit het twijwatervat of zo. Nee, de Eucharistie begint als je van huis vertrekt en als er daar nog iets niet in orde is, als er daar nog ruzie is of gekrakeel, dan moet je dat eerst in orde maken. Anders kan je niet echt de Eucharistie vieren. En als je die kan in orde maken, en dan moet je tenminste in gedachten, en ik wil zeggen, Heer, vergeef het mij en vergeef het ook hen en geef dat het ooit in orde komt. En zo komen wij, beste luisteraars, aan een volgende bede van Jezus, die ik zou samenvatten in de bewaring en de beproeving. Dat is de zesde bede van het Onze Vader. Misschien is dat de laatste bede van Jezus, Onze Vader. En als dat zo is, eindigt het Onze Vader op een dissonant. Want heel het Onze Vader is een bidden om de eenwording van het godsvolk, om het eens zijn met die lieve Abba, die goede Vader in de hemel. Maar nu laat Jezus ons bidden, breng ons niet in beproeving. Dat is een moeilijke bede, want God brengt niemand in bekoring of in beproeving. De brief van de heilige apostel Jacobus zegt het al. Wie in verleiding komt, mag niet zeggen dat hij of zij door God wordt verleid. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Jacobus 1, vers 12 tot 15. Hier verwerpt Sint Jacobus een verkeerd begrijpen van de zesde bede van het Onze Vader. God brengt niemand in bekoring. Het helpt dan ook niet om te vertalen, laat ons niet in beproeving geraken, of laat niet toe dat we in beproeving geraken. Want de Griekse tekst spreekt niet van zomaar toelaten. De Griekse tekst spreekt van een direct handelen van God. Breng ons niet in beproeving. Dat is volledig in overeenstemming met de andere zin in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Zo ook nu, breng ons niet in beproeving. Telkens is het God die handelt. God handelt in het Onze Vader en de mens mag en moet met God meewerken. Als we bidden om uw naam worden geheiligd, dan is het God die zijn naam heiligt. Maar wij moeten dat toelaten door ons schoon leven als christen. Dat wij onze doopbelofte waarmaken, dan zal Gods rijk komen. Dan zal Gods naam geheiligd worden. We moeten meewerken met God. Maar kan God ons in beproeving brengen? God heeft Abraham op de proef gesteld door het offer van zijn enig kind Isaac te eisen. Lees maar Genesis vers hoofdstuk 22. Op de proef stellen betekent in het Hebreeuws testen. Beproeving is in de Bijbel dus niet noodzakelijk een verleiden tot het kwaad. Veel eer brengt God Abraham in een situatie waarin hij moet beslissen voor het kwade of voor God en dus voor het goede. De zesde bede van het Onze Vader zegt dan ook niet beproef ons niet, maar wel breng ons niet in beproeving. Het werkwoord brengen stelt duidelijk dat God zelf, net als bij Abraham, de handelende persoon is. Maar het woord beproeving laat ook de vraag open wie degene is die beproeft. Als Jezus op de proef wordt gesteld na zijn doopsel, dan staat er bij Marcus 1, versen 12 tot 13... De geest dreef Jezus naar de woestijn. 40 dagen verbleef hij in de woestijn, waar hij door de Satan op de proef werd gesteld. Het is hier de Heilige Geest die over Jezus gekomen is in zijn doopsel, die hem de woestijn binnendrijft. Jezus moet de woestijnervaring van Israël overdoen en daar is de beproeving door de tegenstander groot. God zelf beproeft Jezus dus niet, nog minder verleidt hij hem tot het kwaad, maar hij brengt Jezus in een situatie waarin hij door de Satan beproefd wordt. Matthäus 4, vers 1 zegt het nog duidelijker, daarna werd Jezus meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Gods geest voert Jezus dus mee naar de woestijn, opdat de duivel hem daar zou kunnen beproeven. Deze tekst is bepalend voor onze zesde bede. God zelf verricht het kwade niet. Hij verleidt ook niet tot het kwaad, dat doet de duivel. Maar God kan degene die hij uitgekozen heeft wel in een situatie brengen waarin hij met de boze en heel zijn verleidingsmacht geconfronteerd wordt. De beproevingen van Jezus in de woestijn tonen ons dat deze test, deze confrontatie met de boze, nauw samenhangt met zijn roeping door God. De zesde bidden moet van hieruit uitgelegd worden. Als wij bidden, breng ons niet in beproeving, dan is dat geen vraag in de zin van God, stel ons alstublieft toch niet op de proef. Want God heeft zowel Abraham als Jezus in situaties van beproeving gebracht. En er komt in de Bijbel altijd terug dat God mensen of heel zijn volk op de proef stelt. Deze zesde bede kan dan ook maar alleen betekenen, breng ons niet in een beproevingssituatie die onze krachten te boven gaat, breng ons niet in een situatie waarin de macht van het kwade sterker is dan wij. Maar laten we nog eens terugkomen op de beproevingen van Jezus. De beproeving van Jezus en ook die van het godsvolk begint bij hun opdracht zelf. God kiest Israël uit om in de wereld te leven als een volk dat God alleen de eer geeft. En Jezus brengt dat ook. De mensen zouden moeten God als hun enige Heer erkennen, zodat men aan dit godsvolk kan zien wat God met de wereld wil. Wanneer het godsvolk echter niet voor God leeft en niet Gods eer zoekt, maar zijn eigen eer, dan perverteert dat volk heel zijn zending en opdracht. Als een kerk zichzelf etaleert en als we ons eigen ik zoeken in plaats van anderen te dienen, dan zijn wij niet op de weg van onze uitverkiezing. Maar toch is dat altijd de verleiding, dat wij niet God eren, maar onszelf. Heel Israëls verblijf in de woestijn gedurende die 40 jaar was een tijd van opvoeding en beproeving. Deuteronomium 8, versen 2 tot 3 zegt: denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niets. Jezus geeft die beproevingen ook aan den lijve ondervonden, maar hij heeft aan de verleider weerstand geboden en hoe deed hij dit? Door telkens vast te houden aan Gods woord en aan Gods woord alleen. In de woestijn zei Jezus bij zijn beproevingen: een mens leeft niet van brood alleen. Dat is een woord uit de Bijbel, dat is een Gods woord. En ook, hij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Weer een woord uit de Bijbel, uit de Torah, een Gods woord. Of hij zult de Heer uw God alleen dienen. Weer een woord van God. Ook wij worden beproefd, wel in onze diepste roeping. We worden verleid om in te gaan tegen de opbouw van de gemeenschap, tegen het bijeenbrengen van het godsvolk. Ik sta er steeds weer verwonderd over, hoe bijvoorbeeld op de blog van Dagelijks Bijbelcitaat, waar ik lange tijd op ben gegaan, mensen altijd zo gemakkelijker op uit zijn verdeeldheid te zaaien, in twijfel te trekken, elkaar pijn te doen. Jezus heeft daarom zijn leerlingen niet voor niets leren bidden: breng ons niet in beproeving. Jezus weet dat de grootste verleiding voor een christen erin bestaat zijn roeping te perverteren. Maar deze beproeving is noodzakelijk, opdat ons geloof helemaal gezuiverd zou worden. Toch mogen wij bidden: Heer, breng ons niet in een situatie waarin de beproeving ons overweldigt. Het is echter goed nog eens te herinneren aan de situatie waarin Jezus het onze Vader leerde bidden. Hij had zijn leerlingen weggeroepen van hun huis, hun thuis en hun beroep. Ze waren nu in een heel nieuwe situatie, zonder Vader die voor hen zorgde. Ze waren in een woestijnsituatie. Daar waren ze volledig aangewezen op de zorg van hun hemelse Vader, die hen een onderkomen moest geven voor elke nacht, die hen in verzoening en eenheid moest leren leven, die hen ook moest behoeden voor het kwaad, hun roeping te verliezen. Reeds het oude godsvolk was nauwelijks uit Egypte weggevoerd, of het aanbad reeds een gouden stierenbeeld. Zo'n beeld was in de oudheid de sokkel waarop de godheid zat. Maar Israëls God was de onzichtbare, en daarom knielde men neer voor de sokkel in plaats voor de onzichtbare God die alles draagt. Dus alsof wij zouden neerknielen voor een pilaartje waarop het beeld van Maria staat en tegen dat pilaartje zouden bidden in plaats van het beeld tegen het beeld te spreken en dat beeld van Maria niet te aanbidden, maar te vereren en er tegen te spreken. Wij riskeren ook altijd ons bezig te houden met deze aarde en met deze aarde alleen en de schepper te vergeten. Het is altijd dezelfde verleiding. Ja, Heer, breng ons niet in beproeving. En dan is er nog een bede. Verlos ons van het kwaad, de bevrijding uit het kwade. De versie van Sint Lucas van het Onze Vader eindigt met de vorige bede. Breng ons niet in beproeving. Matthäus heeft daar echter nog een bede achter. Verlos ons van het kwaad. De Griekse tekst hier laat open of het hier om de boze gaat of om het kwaad. Hoe moeten wij deze bede verstaan? De tweede brief aan Timotheus zegt: de Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. 2 Timotheus 4:18. De schrijver van deze brief was wellicht een medewerker van Sint Paulus. Hij kende het Onze Vader. Belangrijk is dat hij de redding uit het kwaad niet rechtstreeks in de richting van de duivel interpreteert, maar eerder als de werkelijkheid van het kwaad in de wereld. Ook onze Eucharistie geeft ons een duiding. Na het Onze Vader bidt de priester: verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Deze uiterst gebalde tekst interpreteert de zevende bede van het Onze Vader ook niet in de richting van de boze, maar van het kwaad. We moeten verlost worden van de erge realiteit van deze wereld, namelijk strijd, onvrede, haat en geweld. Dat zijn de tegenpolen van de vrede. En zij komen voort uit de zonde. Van dit kwaad moet God ons bevrijden voor altijd. Het gaat hier niet om een beetje vrede en een beetje minder kwaad, maar om de volle, eindtijdelijke vrede, waarbij elke zonde en alle onrust overwonnen is. Maar hoe komt deze eindtijdelijke vrede in de wereld? Zij komt, beste broeders en zusters, met de wederkomst van Jezus Christus. Daarom past deze zevende bede echt bij de andere bede van het Onze Vader. Heel het Onze Vader is van het begin tot het einde geformuleerd tegen een eindtijdelijke horizon. Het bijeenbrengen van het Godsvolk, het komen van het koninkrijk en de voltooiing van Gods plan met de geschiedenis zijn eindtijdelijke gebeurtenissen. Toch zijn dat niet louter eindtijdelijke gebeurtenissen, ze worden en werden eigenlijk al gerealiseerd in de persoon van Jezus Christus. Want wanneer komt die vervulling? Niet op het einde der tijden, maar nu al, in onze dagen, zoals het gebed van de priester na het Onze Vader in de mis het zegt. Telkens als we Eucharistie vieren, gebeurt Jezus' wederkomst nu al. Die wederkomst wordt geanticipeerd, voorafgenomen, in elke Eucharistie. Jezus' wederkomst heeft al plaats als de priester na dit gebed na het Onze Vader in een ander gebed nog eens bidt: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostel gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En als dan alle die aanwezig zijn in de Eucharistie mekaar de vrede toewensen, vindt Jezus' wederkomst al plaats. Nu al, doordat de verzamelde gemeenschap deze proclamatie van de vrede aanneemt, haar aan elkaar doorgeeft en dan samen de communie ontvangt, begint nu al in de kerk die uiteindelijke vrede, die via de kerk zich over de hele wereld moet uitverspreiden. Beste broeders en zusters, zo komen wij aan het einde van een poging tot uiteenzetting van wat wij bidden in het Onze Vader. Maar in ons Rozenkransgebed bidden wij ook wees gegroeten. En over dat wees gegroet wil ik nu ook iets kort zeggen. Na het Onze Vader bidden wij in een tientje van ons rozenhoedje 10 wees gegroeten. Een wees gegroet bestaat uit 2 delen. Eerst spreken wij moeder Maria aan met enkele zinnen. Dat zijn eigenlijk complimentjes die komen van de engel en van Maria's verwante Elisabeth. Dat wordt duidelijk wanneer wij straks de geheimen van onze rozenkrans wat uit gaan leggen. Belangrijk is echter dat wij in het wees gegroet aan de woorden van Elisabeth de naam van Jezus toevoegen. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Zo is de naam Jezus de kern, het middelpunt van ons wees gegroet. Het wees gegroet is dus ook een Jezusgebed. En dan volgt een tweede deel, dat woorden bevat van de kerk. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Hier bidden wij om Maria's voorspraak bij God. Wij noemen haar Moeder Gods en dat is juist, want ze is de moeder van Jezus en Jezus is helemaal God, weliswaar de Zoon van God, maar in wezen gelijk aan de Vader. En dan vragen wij dat Maria voor ons ten beste zou spreken bij haar Zoon Jezus en ook bij de Vader, nu en in het uur van onze dood. Dat is heel belangrijk. In de nood die wij nu ondervinden, bidden wij om Maria's hulp. Maar we vragen die hulp ook als wij het tijdelijke moeten ruilen voor het eeuwige. We zijn immers altijd zondaars, nu en elke komende dag. Maar mogen de Heer verhoeden dat wij sterven in grote zonde, want dat zou onze ondergang betekenen voor eeuwig. Daarom vragen wij om de voorspraak van Gods moeder, die ook onze moeder is, want Jezus gaf haar aan ons op het kruis, zoals we nog zullen zien. Er zijn dus 2 delen in het wees gegroet, een aanspreking van Maria met enkele bijbelse complimentjes en een bede om haar voorspraak. In die zin zou je het hele wees gegroet samen kunnen vatten in deze 2 woorden. Mama, dat is het eerste deel, mama. En het tweede deel, alstublieft. Mama, alstublieft. Is dat geen prachtige begeleidende muziek als wij in 20 geheimen de inhoud van ons gehele geloof gaan overwegen? En dan komt nog een woord over het eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het Rozenkransgebed is niet alleen een overwegingsgebed waar wij die 20 geheimen overwegen. Het is ook niet alleen een smeekgebed. Bid voor ons, Heilige Moeder van God. En Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Het is ook een lofgebed en een dankzegging voor Gods grote daden. Eigenlijk eren wij in het Rozenkransgebed geheel Gods wezen, zijn drievuldigheid. Wij loven Hem omdat Hij onze Vader is. Hij was de vader van het volk van Israël, maar hij was en is vooral de vader van Jezus Christus. Vader kun je niet zijn als je geen kind hebt. God had van alle eeuwigheid een zoon en die zoon kreeg van hem het leven. De vader liet zijn leven uitvloeien in zijn zoon. En van alle eeuwigheid gaf de Zoon zijn leven en wezen terug aan de Vader. Het was 1 beweging van geven en ontvangen, van teruggeven en zelf ook ontvangen. De Vader gaf het leven aan de Zoon ontving het en gaf het aan zijn Vader terug in een diep respect en in een grote gehoorzaamheid. Maar dan ontving de Vader ook iets terug van zijn Zoon. Ze maakten eigenlijk elkaar. Geen vader zonder zoon, geen zoon zonder de vader ook. Door die zoon is alles geschapen. De zoon was de eerste die het leven van de vader ontving en het aan hem teruggaf. Maar door dit geven en ontvangen door de vader en de zoon, ontstond heel het universum. Door de Zoon kwam alles tot stand, maar vanuit de Vader. Die Zoon zelf is niet geschapen, maar kwam van alle eeuwigheid uit de Vader voort. En die Zoon is mens geworden, omdat de mens en eigenlijk heel de schepping de diepe zin niet verstonden van hun bestaan. De mens kreeg net zoals de Zoon het leven van de Vader, maar de mens gaf het in tegenstelling met de Zoon niet aan de Vader terug. Heel de schepping gaf eigenlijk haar bestaan niet terug aan de Vader. De schepping met als hoogtepunt de mens leefde voor zichzelf, dacht dat ze aan zichzelf genoeg hadden. De schepping en de mens wilden niemand boven zich, ze wilden hun eigen heer en meester zijn. Maar zo werkt dat niet. De schepping begon te kreunen onder haar lot dat verhankelijkheid was en dood. En ook de mens leefde niet lang van zijn God. Hij deed zonde, hij begon te leven zonder God. En dan was het mooie liedje uit. Adam werd uit de tuin verdreven. Eigenlijk zette hij zichzelf buiten de tuin van het paradijs. En nu moest hij werken in het zweet van zijn aanschijn. Maar dat moest hij voordien waarschijnlijk ook doen. Maar dan was het geen last, omdat hij in harmonie was met zijn schepper en heer. Het leven is mooi, als je met God kunt leven aan je zijde. En daarom werd de Zoon mens, om de gehele schepping terug te voeren naar God, naar de Vader van waaruit zij voortkwam. De Zoon was nooit geweest zoals de schepping was geworden, namelijk ongehoorzaam aan God, levend zonder Hem. En de Zoon kwam dan zelf maar doen op aarde wat de hele schepping en vooral de hele mensheid moest doen. God erkennen als de Heer en Meester, God de Heer laten zijn in het leven. Dat was het verlossingsplan, het heilsplan van God, wanneer hij zijn Zoon mens liet worden. En de Zoon probeerde de mensen mee te krijgen in zijn wezen, namelijk Zoon van God te zijn. Maar dat heeft de mens ook dan niet gewild. De mens kruisigde zijn Heer en Verlosser. Maar als Jezus verworpen werd, nam hij juist deze verwerping aan om Gods heilsplan uit te voeren. Zelfs zou hij tot op de bittere droesem van het lijden en de kruisdood God zijn Heer laten zijn. En dat deed hij in ons aller plaats, plaatsvervangend. Omdat hij als Zoon de menselijke natuur aan had genomen, trok hij ons alles stervend naar de Vader mee. Hij verzoonde ons met God. Hij maakte ons met zichzelf tot zonen en dochters van God, tot kinderen van God, zoals zij zelf kind was van God. We eren dus God als Vader en als Zoon. Maar God is ook Heilige Geest. De band die er van alle eeuwigheid was tussen Vader en Zoon, is ook een goddelijke persoon. We noemen hem de Heilige Geest. Hij is de liefdeband tussen de Vader en de Zoon. Uit dat wederzijds geven en ontvangen van Vader en Zoon, uit die voortdurende beweging van teruggeven en zelf ook ontvangen, en weer geven en weer aannemen, ontstond de Heilige Geest. En die Heilige Geest is juist de kracht van God. God zou niets zijn als hij geen Zoon had, en als de Zoon niet God zijn Vader liet zijn. Maar omdat de Zoon dat juist wel doet, omdat Vader en Zoon beminnen van alle eeuwigheid af, ontstaat de Heilige Geest. En die Heilige Geest is juist Gods kracht. En het is in die Heilige Geest dat ook wij kind moeten worden van God, tezamen met Jezus. Het is de Heilige Geest die ons gelijkvormig maakt aan het hart en de gezindheid en het wezen van de Zoon. Het is de Heilige Geest die ons doet leven zoals Jezus, dat wil zeggen als kind van God, als iemand die heel zijn wezen en leven ontvangen moet en ontvangen wil van de Vader. Want wij zijn God niet, wij zijn kinderen van God, niet meer, maar ook niet minder. God is dus drie personen in eenzelfde goddelijke natuur. God is als Vader de God boven ons, de transcendente, de schepper die ons oneindig te boven gaat, maar God is als zoon ook de God naast ons, de broeder die met ons gaat. Is tenslotte als Heilige Geest de God in ons. De Heilige Geest verinnerlijkt God in ons. Hij brengt ons God in ons. Hij brengt ons God in herinnering. Hij maakt dat wij doen wat Jezus deed en doet. Hij laat ons aan de Zoon ons mens zijn aanbieden, waarin de Zoon heel zijn mysterie weer herbeleven kan, om het met de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid te zeggen. En wat is dat dan? Ja, dat is dat wij zoals Jezus het deed, God onze Heer laten zijn, dat wij met God leven en met God door het leven gaan, wat de Zoon altijd deed vanaf het begin, namelijk kind van God zijn. Dat kwam hij ook als mens op aarde doen. En daarin trok hij ons allen mee. Wij wilden wel niet, maar dan nam Jezus zijn lijden en sterven vrijwillig op zich om ons mee te trekken in zijn gehoorzaam kind van God zijn. En de Heilige Geest doet dat voortdurend in ons sinds Jezus verrezen is. Dat Jezus verrezen is wil zeggen, het duurt altijd voort. Altijd zijn we bezig om kind van God te worden en dus een andere Christus. Zo had God het bedoeld toen hij alles schiep. En dat gebeurt in de Heilige Geest. Het eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is dan ook een lofzang op Gods drievuldig wezen. Ik denk aan onze verpleegsters in ons woonzorgcentrum. De meeste zijn getrouwd of hebben een partner. Velen hebben ook kinderen. Laat ons eens kijken naar een verpleegster die ik nu Leen noem. Ze is getrouwd en haar man noemt haar altijd liefste of schat of Leentje. Daaraan beantwoordt in Leen een eerste deel ik. Zij is echtgenote en partner. Haar kinderen noemen haar mama. Aan deze naam beantwoordt in Leen een tweede deel ik, haar moeder zijn. Voor onze bewoners in het woonzorgcentrum is zij de verpleegster die voor hen doet wat zij zelf niet meer kunnen. De bewoners spreken haar aan met juffrouw. In Nederland zouden ze zelfs zuster tegen haar zeggen. Hieraan beantwoordt in Leen een derde deel ik, haar zorgtaak. Soms overlappen die drie deel ikken elkaar. Soms moet Leen voor haar man ook een beetje moeder of verpleegster zijn. En voor haar kinderen moet ze soms een beetje een partner zijn en ook vaak een verpleegster. En voor haar bewoners moet ze soms ook een partner of een moeder zijn. Zie je, drie deel-ikken in het ene ik van Leen de verpleegster. Onvermengd en ongescheiden, zoals het dogma het zegt over Gods drie-eenheid. Want inderdaad, beste broeders en zusters, zo is het ook met God. We hebben hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader van de Zoon, Vader van heel de schepping, Vader van zijn uitverkoren volk Israël, maar ook onze Vader. Want we hebben God en Jezus ook leren kennen als Zoon. En vooral na Jezus sterven en verrijzen, hebben wij hem ook leren kennen als Heilige Geest, die ons alles te binnen brengt wat Jezus kwam zeggen en doen. Door de Heilige Geest komt God in ons wonen en doen wat Jezus deed en doet, God de Heer laten zijn over ons leven. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie deel-ikken in het ene ik van God, drie personen in één goddelijke natuur, alle drie verschillend en toch één in wezen met elkaar, wezenlijk aan elkaar gelijk, onvermengd en ongescheiden. Het Rozenkransgebed leert ons met Maria, ook God, te loven en te danken om zijn drie-eenheid. Daarom bidden wij in elk tientje na het Onze Vader en tien wees gegroeten, ook een eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Gloria, 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 Spiritu Sancto. Gloria, 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 Patri.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese voor vandaag over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag nog een inleidende aflevering, u gebracht door priester Daniël de Witte. Vanaf volgende uitzending begint hij dan met de blijde mysteries van de rozenkrans. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.